Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 3. De spanning van de mobilisatie was na een half jaar afgezwakt. De soldaten mochten weer op geregelde tijden naar huis. Het verlof om een paar dagen thuis te zijn is weer net als eerst. Behalve dat de suiker en de petroleum nu gedistribueerd zijn. Merken de burgers niet zoveel meer van de oorlogsdreiging. Ze hebben nu weinig omkijken meer naar hun ramen, die zij in de wintermaanden moesten verduisteren. De lente spoedt zich al naar de zomer, waardoor het al later donker wordt. Maar er komt nieuwe angst en schrik. De spanning in de wereld is weer toegenomen, waardoor de mensen levensmiddelen beginnen in te slaan. Er wordt overal gehamsterd door mensen die daar geld en gelegenheid voor hebben. De meesten kunnen het zich echter niet veroorloven voedsel in te slaan. Ze bezitten niet eens genoeg geld om voor hun gezinnen in de dagelijkse behoeften te voorzien. Als in de maand april van het jaar 1940 Noorwegen door de Duitsers onder de voet gelopen wordt, schijnt een oorlog voor ons land onvermijdelijk. De molenaarsvrouw van de Milde Hangt zorgt in deze tijd dat er voldoende eten in huis is. Tarwemeel hoeft ze niet in te slaan, dat is er genoeg in de molen. Maar wat flessen slaolie en koffie en thee haalt ze extra in huis. Als er zich wat voor zou doen, kunnen ze zich geruime tijd in leven houden. Bovendien zijn de winteraardappels ook nog niet helemaal op. In elk geval van nood kunnen ze zich best nog behelpen. Haar man Maarten heeft haar echter wel op het hart gedrukt om niet aan die wilde hamsterwoede mee te doen. Dan loop je op God vooruit en ga je er maar vanuit dat we nog vele jaren te leven hebben, zegt hij tegen Nelia. Maar nu de toestand zo nijpend is, moeten we wel onder ogen zien wat ons binnenkort kan overkomen. De koude winter blijft lang aanhouden. Maar als eind april het weer omslaat, lijkt het opeens zomer. Zeldzaam, zoals de natuur zich ontplooit in de pas begonnen meimaand. Het mooie weer schijnt te spotten met de bange weeën die de hele wereld beroeren. De lange rijen rondom de korenmolen van Maarten van Alphen liggen al geploegd en geëcht. Ze kunnen zo bezaaid en beplankt worden. Maarten heeft vaak vanaf zijn molen de omgeving rondgetuurd. Hoe zal het dit jaar gaan? Zullen de akkers van de boeren opnieuw een mooie korenoogst voortbrengen? De nieuwe korenschuur die er verleden jaar bijgebouwd is, heeft hij al in gebruik genomen. De boeren zullen wellicht hun oogst van dit jaar weer bij hem laten malen. Dat is elk jaar nog zo geweest. Het is toch maar een prachtloods die daar achter de oude werkkeet is neergezet. De dubbele wanden vallen niet eens op, maar kunnen benut worden voor allerlei doeleinden. Zakken en rondzwervende voorwerpen, zoals gereedschappen, vinden er een bergplaats. In de ruime sleuven kun je gemakkelijk lopen, desnoods met een kruiwagen en al. Joop en Gijs en jongens spelen er vaak verstoppertje in. In de spouwmuur met zijn vele nissen kunnen de jongens zich best verschuilen. Zo tussen het oude gereedschap en de rommel hebben ze veel plezier gehad deze winter. En nu het de laatste dagen zulk mooi weer is, schijnen al die dingen de kinderen van de molen nog meer te interesseren dan anders. Als die zwarte wolken er maar niet waren, de laaghangende onweerswolken van Gods oordelen. De eerste week van mei gaat langzaam voorbij. Dan wordt het 10 mei. Op de vroege morgen van deze dag worden de bewoners van de Milde Hangt wakker. Er is geronk van vliegtuigen in de lucht. Hoor, een mitrailleur ratelt. Dan ineens een enorme dreun die het molenhuis doet beven en schudden. Vader en moeder en de kinderen staan meteen naast hun bed. Wat is dat nu toch? Is er dan nu toch oorlog? Plotseling barst er een oorverdovend kabaal boven hun hoofd los. Het kan niet missen. Of ze zijn in de lucht aan het vechten. Aankleden, kinderen, klinkt moeders stem bijna onhoorbaar tussen de herrie door. Lijfje, die zich geschrokken aan moeders nachtpon vastklemt, huilt aan één stuk door. Ze beseft maar al te goed dat het lawaai bedreigend is. Ook zij heeft al veel opgevangen van wat de grote mensen met elkaar bespraken. Moeder probeert haar te sussen tijdens het aankleden. Stil maar, kind, kalmeert ze het meisje. De Heere kan ons bewaren. Luigje, dat weet je toch wel? Bid erom, fluistert ze het kind toe. Luigje kijkt haar moeder hoopvol aan, haar blauwe oogjes glanzend opeens. Aan bidden heeft ze in haar angst zo gauw nog niet gedacht, en ze kijkt moeder vragend aan. Ze houdt op met het wilde snikken en veegt met haar hang de tranen van haar behuilde gezichtje weg. Het gedreun buiten houdt een ogenblik op. Vader wil even met de jongens, die haastig in hun kleren zijn geschoten, het erf op. Maar opeens begint het lawaai weer. Ze dringen dicht tegen de molenpui aan. Kijk, pa, zie je dat? Schreeuwt Joop boven het tumult uit. Haken kruisen, gilt Gijs nu met een schelle stem als antwoord op zijn broers geschreeuw. De geschilderde kruisen op de vliegtuigen laten er geen twijfel over bestaan. Het zijn Duitse vliegtuigen. Er vallen bommen. Kom jongens, naar binnen. Het is oorlog. Duitsland is over onze grenzen gekomen. De molenaar pakt zijn beide zoons bij de arm en duwt ze naar de nog openstaande buitendeur. Zo snel ze kunnen, reppen ze zich het molenhuis in. De keukendeur valt met een harde klap achter hen dicht. Het drietal schrikt bij die nieuwe klap. Er rinkelen glasscherven. De luchtdruk, beduidt Maarten met een knik naar de deur. Blijven jullie toch alsjeblieft binnen, komt moeder hen de kamer uit tegemoet. Ja, knikt vader, we moeten bij elkaar zien te blijven. Het is nu echt menens, heel gevaarlijk. Gedwee lopen Gijs en Joop achter vader aan naar de huiskamer. Vader wil even bellen naar het politiebureau. Hij draait het bekende nummer en wacht op antwoord. Maar de telefoon geeft alleen de gesprekstoon aan. De lijn is overbezet, zegt hij met een zucht, terwijl hij de haak met een harde klik ophangt. Even is het weer stil buiten en lijkt het oorlogsrumoer op te houden. Maar dan vallen opnieuw bommen uit de vliegtuigen. In het noordwesten liggen de militaire doelen. Die moeten worden stuk gegooid. De bommen missen echter nogal eens en treffen de woonhuizen of komen in de weilanden terecht. De Van Alfen staren door het ruitje van het zijraam naar buiten en zien het vuur en het vlammend oorlogsgeweld aan. De molenbaas gaat even zitten. Voorover in zijn stoel denkt hij diep na. Wat zullen de gevolgen zijn van die Duitse inval? In stilte zendt hij een gebed op tot God. God kan de vijand keren, Als dat zijn wil is, denkt hij erachter aan. Het zou ook anders kunnen gaan. Net zoals Geerte. Trouwens, hoe zal Geerte het maken? Denkt de molenaar opeens met schrik. Hij veert op uit zijn gebogen houding en kijkt zijn vrouw aan. Moeder, ik moet weg, naar het dorp. Verbaasd en verschrikt kijkt Nelia haar man aan. Naar molenaarsgraaf? Man, nu? Ik ga even kijken hoe Geert het maakt. Als ze wil, dan breng ik haar naar hier mee, hier naartoe. Ze heeft onze hulp nu zeker nodig. Nelia is even met stomheid geslagen. De jongens komen erbij staan en horen de laatste woorden. Vader weg? En als er hier dan wat gebeurt? Dan mag de molenaarsvrouw haar vertrouwen echter op God stellen. Kalm, zegt zij. Ga met God, Maarten. Hij kan ons hier bewaren en jou onderweg. En hij zal ons bewaren. Breng Geerte, als het mogelijk is, mee hier naartoe. De weg wordt zodoende voor Maarten gemakkelijk gemaakt, nu zijn vrouw zo moedig is en sterk mag zijn in het geloof. Samen met de andere huisgenoten buigt hij de knieën. Hij smeekt God om zijn bewaring onder al het oorlogsgevaar. En hij vraagt of de Heere met hem wil meegaan op weg naar Geerte toe. En of hij hem weer veilig thuis wil brengen. Als hij amen zegt, is ook bij hem een wonderlijke kalmte in zijn ziel gekomen. God zal ons bewaren, Nelia, zegt hij met vaste stem. Zo zeker, als jij ook geloven mag, ga ik nu weg en hoop, als de Heere het wil, over een goed uur weer terug te zijn. 10 minuten later is hij met de brek op weg in de richting van het dorp. Nelia en de kinderen blijven achter. Het is weer even rustig buiten. Het geschut zwijgt en het luchtruim is leeg. Hoe lang zal het duren? Is het een stilte voor een nieuwe storm? Gedurende enige tijd blijft het werkelijk stil. Alleen vanuit de verte klinkt het gedreun in de oren. Maarten, die zijn paard aanvuurt tot spoed, hoopt dat ze zo nog een poosje mag blijven. Fort, paard, fort. Bavo. Bavo, het bruine paard, gaat in galop. De lege wagen hobbelt achter hem aan. Maarten laat de zweep zachtjes over de paardenrug dansen. Hij rijdt langs de plaats waar de soldaten hun bivak hebben opgeslagen en wachtposten de voorbijgangers controleren. De geuniformeerde mannen laten Maarten door. Met een handgebaar beduiden ze dat hij verder kan rijden. Dat mag wel een wonder heten, want ze zijn best streng met het doorlaten van de burgerbevolking. Ze kennen de molenaar van de Polderweg zeker. Maarten is al lang blij met het buitenkansje. Wat had je aan al die oponthoud? Het gaat op die manier al aardig de goede kant op. Daarginds ziet hij het water van de Merwede al stromen. De zon werpt zijn gouden stralen op het kronkelende zilveren lint van de rivier. Ach, de schepping blijft toch zoals ze is, mijmert Maarten. Daar kan geen mens ooit iets aan veranderen. Gelukkig maar. En verderop, waar de Alblas samenvloeit met het water van de Noord, speurt hij naar de zuidelijke hemel. Hij ziet de opgaande zon en de strakblauwe lucht. Maar wat hem ten zeerste verrast en verschrikt, is de lucht ten zuiden van Dordrecht. Het lijkt wel of er uitstaande paraplu's traag naar beneden zweven. De lucht is er vol van. Parachutisten. weet Maarten opeens heel zeker. Wat een dreiging gaat er vanuit die traag zakkende parachutes. Het afweergeschut begint nu ook weer te ratelen en mitrailleurs beschieten vuil het luchtruim. Maar er wordt slechts een enkele vijandelijke parachutisten geraakt. De rest zweeft ongestoord over het water. Een deel van hen komt aan de Zwijndrechtse kant neer, het andere deel op het eiland van Dordrecht. Maarten kan niet meer zien hoe de Duitsers neerkomen en hoe ze hun zijden parachutes van zich werpen. Niet te geloven dat ze ook complete voertuigen in elkaar zetten uit materiaal dat door de lucht meegenomen is. Al snel zitten ze op grijze fietsen en karren of motoren. Met grote snelheid rijden ze in de richting van de Dordtse brug. Hun commandanten zijn goed getrainde mannen die van wangten weten. De benodigde informatie staat op kaarten die ze bij zich hebben. Zo weten ze meteen de weg naar de kruispunten waar ze moeten zijn om te verzamelen. Af en toe zoeken ze op de landkaarten naar strategische doelen. Daar proberen ze zich op te richten. Het Hollandse geschut is duchtig aan het knallen. Maarten weet niet hoe gauw hij af moet zwenken naar rechts. Daar rijdt hij de mensen beschut langs de dichte struiken. Daarna zal hij de kleiweg nemen. Hij geeft een ruk aan de teugels van het paard. Het dier voelt de spanning van zijn baas en hoort nerveus al het vreemde klappen. Schichtig en steigerend draait hij de kar in de gewenste richting. Als dat maar goed gaat. Straks slaat het angstige dier nog op hol. Kijk, het beest wil al over een dam heen, het weiland in. Dat gaat mis. Maarten is met een sprong van de brek af en probeert zijn paard bij de teugels weer de kleiweg op te trekken. Een harde knal. Een granaat barst vlak bij de kar uiteen. Pal boven hen ontbrandt een luchtgevecht. Bavo stijgt opnieuw en zakt door de achterpoten. Maar gelukkig, opeens wil het verschrikte dier weer vooruit. Met een onverwachte wilde ruk schiet de kar de hobbelige weg op. Maarten heeft de toom stevig vast. En zo kan hij nog net op tijd voorkomen dat de wagen kantelt. Met veel moeite krijgt hij de kar midden op de weg. Dat was een dubbeltje op zijn kant. De kleiweg is maar een smal pad en aan beide kanten loopt een sloot. Straks zal hij de grote weg maar nemen. Dat lijkt hem beter, overlegt hij bij zichzelf. De buurtweg is nu echter niet zo ver meer. Het lawaai om hem heen neemt opnieuw toe. Het lijkt wel een hel. De kogels en de granaatscherven vliegen langs het gerei. Opnieuw is daar het geronk van vijandelijke vliegmachines. Zullen er nog meer parachutes uit de lucht komen vallen? Vraagt Maarten zich af. Maar de huizen van het dorp beletten hem nog iets te kunnen zien. Dan wordt het rustiger. Bij de kromming is de weg geblokkeerd, bemerkt hij met schrik. Wat is daar aan de hand? Hollandse soldaten staan in groepen bij elkaar. Ze vorderen fietsen en auto's, ziet hij. En nu wat hij dichterbij is gekomen, hij prijst zich gelukkig dat hij de mailauto niet genomen heeft. Met deze ouderwetse brik zullen ze hem misschien wel door laten gaan. De houtwagen van Evert Verduin is ook in beslag genomen, ziet hij. De auto zit al vol met soldaten in groene uniformen. Wat jammer voor de houthandelaar, vindt Maarten. Maar ja, het is oorlog. En dan kun je zoiets verwachten. Wat een toestand toch. Wonderlijk genoeg laten ze hem gaan. En met een soort goedmoedige spot kijken ze de molenaar aan zijn voertuig na. Wie rijdt er, 1940, nog in een Tilbury over de weg? Maarten geeft niets om wat ze danken. Zo komt hij bij Geertes huisje. Snel maakt hij Bavo vast aan een boom. Normaal blijft het dier wel op de plaats staan waar hij hem neerzet. Maar nu, met al die herrie, vindt Maarten het te gewaagd. Hij heeft het nog maar net gedacht of opnieuw barst een kabaal los. Dit keer een ontploffing, niet ver weg. Scherven spatten over het klinkerstraatje. Met 2-3 stappen is Maarten al bij de deur. Houtsplinters steken met hun scherpe punten uit de deurpost. Maar hij ziet het niet. Er gebeurt zoveel. Hij legt de klink van de deur op en een paar tellen later stapt hij door het gangetje naar binnen. Bij binnenkomst van de kamer ziet hij direct dat de kamer leeg is. Waar zou Geerte zitten? Zou ze bij de buren zijn? Of hoort hij daar iets? Zacht hoort hij iemand praten. Geerte bidt, begrijpt Maarten. Op zijn tenen komt hij enkele passen dichterbij. Aan de slaapkamerdeur blijft hij eerbiedig, luisterend staan. Hij kan haar niet zien, maar haar stem hoort hij wel. Geerte spreekt haar noden uit voor haar God en koning. En niet alleen haar eigen noden, maar ook die van land en volk. O God, bent u gekomen? Hoort hij haar zeggen. Gedenk ons in uw toorn en maak nog geen voleinding met ons land en volk. U zou ons rechtvaardig kunnen wegvegen met de bezem van het verderf. Maar gedenk ons toch naar uw welbehagen om het verbond dat gij met uw volk hebt opgericht. Ze pleit op de beloften van het verbond die hij wil toepassen aan zijn kinderen vanwege zijn trouw, ondanks al hun ontrouw. Maarten trekt zich terug in het aangrenzende vertrekje. Hij wil haar nu niet storen, al heeft hij grote haast om zo gauw mogelijk thuis te komen. Hoe lang is hij nu alweer weg van huis? Een half uur, een uur? Hij heeft dat oponthoud onderweg gehad, dus heel precies weet hij het niet meer. Er is in die korte tijd zoveel gebeurd. Dan klinkt er gestommel bij de deur. Maarten wil Geerte niet laten schrikken en schraapt vast zijn keel, zodat ze weet dat er iemand is. Geerte strompelt op haar stok het kamertje binnen. Maartens gespannenheid maakt dat hij meteen met de deur in huis valt. Ga je met me mee, Geerte, naar de molen? Het lijkt wel of Geerte op hem gerekend heeft, want ze knikt en maakt geen enkele bedenking. Er staat zelfs een tas met kleren klaar. Maarten pakt de tas al op. Die moet mee, constateert hij. Maarten helpt haar met het afsluiten van haar huisje en zorgt ervoor dat ze achter in de overdekte ruimte van de Tilbury komt te zitten. Daar zit ze tamelijk veilig en beschut. Van Alphen sluit het deurtje en klimt haastig op de bok. Voet, paard, voet, klinkt zijn stem. Het is nu stiller geworden in de Alblasserwaard, merkt hij als hij op weg naar huis zit. De gestrekte galop gaat het op huis aan en zonder hindernis komen ze na een half uur bij de molen aan. Nelia en de kinderen staan al op de uitkijk. Ze zwaaien Maarten en Geerte al toe. Achter het kamerraam slaakt Nelia een zucht van verlichting. Ja, ze had zich wel in het geloof aan haar God toevertrouwd. Maar haar man is zowat 2 uur weg geweest. Dat stelde haar geloof toch op de proef. Bataljons van het Nederlandse leger waren in diezelfde tijd langs de molen getrokken, met allerlei geschut achter zich aan. Het geratel van de mitrailleurs en het kanongebulder had haar opnieuw van schrik vervuld. En hoog boven hen maakte het af- en aanzwellende geronk van de talrijke Duitse vliegtuigen het allemaal nog angstiger. De jongens die de molenzolder waren opgeklommen, ontdekten daar dezelfde valschermen die hun vader onderweg gezien had. Ze hadden het vanuit het geopende achtermolenluik allemaal kunnen volgen en waren niet van een molenzolder weg te slaan. Lijchje scheen van lieverlee aan het oorlogstumult te wennen. Ze speelde al die tijd met haar poppen, alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Maarten en Geerte waren wel lang weggebleven, maar nu zijn ze er dan toch. Haastig loopt Nelia naar buiten. Ze helpt Geerte bij het uitstappen en Maarten brengt het paard en de kar in de stalling. Samen lopen ze het pad over naar de deur. Het is bij 10 als Geerte in de kamer op de oude zorgstoel voor het raam zit. Nu pas realiseert Maarten zich dat het nog vroeg in de morgen is. Het molenaarsgezin werd vanmorgen al om 4 uur uit de slaap gerukt. Maar in de 6 achterliggende uren hebben ze verschrikkelijke dingen beleefd. Het lijkt wel alsof ze al dagen in de oorlog zitten. Joop en Gijs en Lijchje staan om de stoel van de oude vrouw heen. Oepoe, zegt Lijchje opeens, met een blij stemmetje tegen Geerte. Geerte Bosman, die geen kinderen en kleinkinderen heeft, knikt vergenoegd naar het meisje. Met een glimlach om haar mond, van ouderdom gerimpelde mond, zegt zij: zeg jij maar Oepoe, hoor kind, dat vind ik heel fijn. Joop en Gijs knikken instemmend. Ze zullen zich er ook aan houden. Zo wordt Geerte dan vanaf de eerste oorlogsdag in 1940 Oepoe genoemd. Oepoe Geerte. De inval in Nederland viel de Duitsers niet mee. Ze hadden gedacht dat kleine landje in een dag onder de voet te lopen. Maar er werd hard gevochten door de soldaten van de krijgsmacht in het lage landje aan de zee. Ook de mariniers lieten de vijand weten dat ze hun mannetje wel stonden. De Maasbruggen in Rotterdam werden door hen met leeuwenmoed verdedigd. En ze zouden na die 5e oorlogsdag nog dapper doorgevochten hebben, als er van hoger hangt geen einde aan gemaakt was. Bij de Grebbenlinie troffen de Duitsers en Hollandse legers elkaar en daar kwam de strijd tot een hoogtepunt. Het werd een waar slagveld. Vele moedige soldaten vonden in het oorlogsgeweld de dood. Ook aan Duitse kant vielen veel doden en gewonden. Maar de overmacht was te groot. Te meer omdat er verse aanvalstroepen vanuit de lucht de Duitse gelederen kwamen versterken. Intussen gaf de radio berichten door over de toestand waarin Nederland zich sinds vrijdagmorgen vroeg verkeerde. Al om 3 uur in de morgen waren de oosterburen de Nederlandse grenzen overgetrokken. Zonder enige vorm van oorlogsverklaring hadden de nazi-horden ons land overvallen. Er volgde een nauwkeurig overzicht van de toestand van zaken. Bij Rotterdam werd er melding gemaakt van talloze parachutisten. Datzelfde gebeurde in Moerdijk, Dordrecht aan Den Haag. In het centrum van Rotterdam, bij de Willemsbrug, werd hard gevochten. De aanvalskracht van de Duitsers was enorm groot. De brug over de Nieuwe Maas mocht echter in geen geval in Duitse handen vallen. En de brug over de Noot bij Alblasserdam moest heroverd worden. In Alblasserdam waren al heel wat Nederlandse soldaten aanwezig. Nog even, en ze zouden de Duitsers aanvallen. Maar op zaterdag 11 mei wordt 's middags het centrum van Alblasserdam zwaar gebombardeerd. Eerst draaien de Duitse vliegtuigen hoog in formatie een kring boven Alblasserdam. Daar zijn ze, 9 stuks, roept iemand. Dan duiken de Stuka's van hoogte van 1000 meter... met gierende motoren en ratelende mitrailleurs tot op een hoogte van 100 meter naar het centrum van het dorp. De bomluiken gaan open en bommen vallen omlaag, met een gefluit dat de mensen verlamt en verschrikt. In het centrum breken branden uit. De mensen raken in paniek en proberen te vluchten over puinhopen en door glasscherven. 26 mensen vluchten in de kelders van het waardhuis. Maar door neervallend puin raken ze verstikt. Brandende stukjes hout en een regen van vonken steken de gordijnen in brand die uit de gesprongen ruiten wapperen. Zo breiden de branden zich rond de dam uit. Men slaat op de vlucht de Alblasserwaard in, meenemend wat men op het laatste moment nog grijpen kan. Naar de gemeenten in de buurt. Ze komen aan in Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Bleskensgraaf en zelfs in Ottoland. Bang dat de vliegtuigen weer terugkomen. Later blijkt dat er in Alblasserdam 50 mensen omgekomen zijn. De volgende dag is het moederdag. In Bleskensgraaf zal het geen rustige zondag worden. Duitse bommenwerpers komen al vroeg in de morgen laag over. Daar ontdekken ze Nederlandse oorlogsvoertuigen, open en bloot in het centrum geparkeerd. Voorzorgsmaatregelen hebben de militairen die net uit Brabant hier aangekomen zijn niet genomen. Ze zijn van plan om mee te helpen de brug over de Noot te heroveren. In Alblasserdam hebben de Duitse vliegtuigen dood en verderf gezaaid. In Bleskensgraaf zullen ze het opnieuw proberen. Ze laten hun bommen vallen. De uitwerking is ook hier vreselijk. De munitie op de auto's ontploft. Vrijwel alle ruiten sneuvelen. En overal breekt brand uit. De mensen vluchten de polder in. Van de inwoners wordt niemand gedood. Maar 2 vliegtuigen en 3 militairen komen om. Zal het kleine Nederlandse leger het volhouden? Generaal Winkelman, de opperbevelhebber van de krijgsmacht, geeft bevel dat er stand gehouden moet worden. Het zijn dus allemaal onheilstijdingen die de radio doorgeeft. Onverwacht komt het bericht dat de koningin en haar gezin samen met de regering naar Engeland zijn gevlucht. De burgers van Nederland reageren geschokt en ook verontwaardigd. De koningin en de regering weg? Wat moet er nu van ons land worden? Maar het is beter zo, want als ze gebleven waren, zou het er voor het land nog slechter uitgezien hebben. De nazi's zouden hen vast gevangen genomen hebben. Nu kon de Nederlandse regering vanuit Engeland samen met de koningin veel meer doen dan hier. Het leger vocht nog steeds door. Er komt van Duitse zijde een eis tot overgave. Maar kolonel Scharro wijst die onverbiddelijk af. Rotterdam houdt stand. De Duitse generaal Smit houdt toezicht op de paradetroepen bij Rotterdam, Moerdijk en Dordrecht. Zijn hoofdkwartier is in Rijsoord. Hij stelde een ultimatum vast en overhandigt dat aan kolonel Scharro en burgemeester Oud van Rotterdam. Het houdt in dat de capitulatie van Nederland binnen 2 uur moet plaatsvinden. En anders zal de stad Rotterdam worden platgegooid. Na een telefoongesprek met generaal Winkelman besluit de kolonel om niet zomaar te capituleren. Het is immers niet niks om willoos de strijd op te geven. De onderhandelingen zijn nog niet rond, als vanuit Bremen al vliegtuigen onderweg zijn om het bombardement op de havenstad uit te voeren. De afspraak van Duitse zijde is dat als Nederland zich zal overgeven, het bombarderen niet door zal gaan. Op bevel van hoger hand zouden dan in Rotterdam rode lichtkogels de lucht ingeschoten worden. Door het oponthoud is het allemaal verlaat. Pas als de Duitse vlieganiers met hun bommenwerpers Rotterdam in zicht krijgen, worden er lichtkogels afgevuurd. Maar het is te laat. De mannen hoog in de lucht hebben de luiken al geopend en laten hun bommenlast vallen. De piloten van een volgend eskader vijandelijke vliegtuigen hebben het in de gaten. Ze zien de lichtspoor ammunitie en zwanken af. De eerste groep vliegt echter gewoon door en ontdoet zich van zijn last. Sirenes loeien, luchtalarm. Er breekt paniek uit onder de bevolking. Die dinsdagmiddag gieren om 1:30 de brandbommen boven de stad. Ze vallen genadeloos op de huizen. Complete woonwijken worden verwoest. Verschrikkelijk zijn de vernielingen. 24.000 huizen worden platgegooid of door brand verwoest. 80.000 mensen raken hierdoor dakloos. En het ergste van alles is dat het naast de vele gewonden ook ruim 800 mensenlevens kost. Er is geen redden meer aan. Er is door het Duitse opperbevel gedreigd dat er behalve Rotterdam meer steden zullen worden vernield. Den Haag en Utrecht zullen in korte tijd hetzelfde ondervinden. Op 14 mei, om 4:10, geeft Rotterdam zich over in Duitse handen. De rest van Nederland capituleert daarna. Aan het vechten is een eind gekomen. De koopvaardijvloot kon gelukkig uitwijken naar Engeland. Die viel zodoende niet in handen van de vijand. Veel Joden proberen in Amsterdam te komen en vandaar per schip naar Engeland over te steken. Ze weten maar al te goed wat het voor hen betekent als Hitler het voor het zeggen krijgt in Nederland. De Jodenvervolging in Duitsland spreekt duidelijke taal. Vooral de gevluchte Duitse Joden zijn van de ernst van de toestand doordrongen. Een deel kan wegkomen, maar de meeste Joden moeten achterblijven in Holland. Het lijkt velen van hen maar het beste om alvast onder te duiken. Al is dit geen eenvoudige zaak. Het kost hun bijna hun hele vermogen om ergens een veilig onderdak te vinden. Arme Joden hebben niets te bieden. Ze zijn afhankelijk van de goedheid van hun medemensen. De rijken kunnen meer met hun geld. Een aantal Joden blijft bij elkaar wonen in wijken. Ze kunnen zo gauw geen onderdakadres vinden. Leidzaam wachten ze af. Dank u wel voor uw aandacht.